Shabbat shalom. Eerst even een klein verhaaltje vooraf. Als ik hier sta, dat is op zich al een groot wonder. Nadat ik een paar weken geleden compleet het instorten was, kan ik nu zeggen, dankzij uw gebeden, dankzij alle zorgen van onze Heer en Heiland, mag ik hier weer staan. En kan ik weer spreken. Het is een geweldige tijd geweest, ook voor mijzelf, om te ontdekken dat je met de Heer in de strijd kunt zijn. En Mozes, hij was 120 jaar oud toen hij dat lied schreef van Deuteronomium. Ik ben nog maar 77, maar ik maak er ook een eind aan. Vandaag is de laatste preek die ik hier gehouden heb, ik voor mezelf besloten om gewoon wat rustiger aan te doen. We hebben ontdekt dat we rust moeten hebben in ons leven. En we zijn nog bezig om allerlei dingen uit te zoeken. En we gaan straks heerlijk met vakantie naar Israël, hopen we. En daarna zullen we kijken wat we nog meer gaan doen. En we gaan in ieder geval meer de rust in. Dus vandaag is dat nu mijn afscheidspreek hier in deze gemeente in Mayaan Yeshua Drachten. Dat wil niet zeggen dat ik in Groningen niet zal spreken. Dat wil ook niet zeggen dat ik op zondagmorgen nog vaak spreek in baptistengemeenten of in pinkstergemeenten. Daar gaan we gewoon mee door, hoop ik. Want ik vind het heerlijk om te vertellen van Yeshua, maar ik vind het nog fijner om te vertellen van Israël, waar wij op geënt zijn, om in de baptistengemeenten te vertellen wat wij hebben gevonden in Yeshua, onze Heer en Heiland, dat we de Sabbat samen mogen vieren. En dat wil ik graag doorzetten. Het thema voor deze preek is zingen. Al breekt ook de tak. Nou, we hebben veel gezongen. Er is ook al over gesproken over de tak die breekt. Ja, geweldig. We hebben uit de Torah gelezen, Deuteronomium 32. Uit de Haftara 2 Samuel 22. En nu gaan we nog een stukje lezen uit de brief Gedasja, Handelingen 16. Heel bekend gedeelte. Handelingen 16. En dan moet ik toch wel mijn bril afzetten, want anders lukt het niet. Wil dat, eronder door? Nee, die zit zo vast. Zo. Handelingen 16 vanaf vers 16. En er geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. En deze liep Paulus en ons achterna luid roepende, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deden zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide, ik gelast u in de naam van Jezus Christus van eruit te gaan. En hij ging uit op dezelfde uur. Toen uw haar eigenaars zagen dat een kans of voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen ze hen bij de hoofdvrienden gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen brengen onze stad in reberoer, daar zij Joden zijn. En ze verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Ook de menigte scholde tegen hen samen. En de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geeselen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met het bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten de gevangenis schudden. En terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los. Tot zover. Het is niet goed. Ja? Gemeente van HaMashiach, Er bestaat een gedichtje met als titel Zingen, ook al breekt de tak. Het gaat over een klein vogeltje. Zo'n klein kostelijk beestje, zoals een merel of een nachtegaal, die zo mooi kunnen zingen. Dat vogeltje zingt daar het hoogste lied, boven op het tak van een boom. En dan raast er een storm door het bos en dan knapt de tak af. En dan breekt ook het lied af als de tak breekt. Dat is de vraag die ons vandaag bezig gaat houden. Stopt het lied als de tak breekt? Het laatste jaar werden wij, Hermine en ik, met regelmaat geconfronteerd met familieleden, vrienden of broeders of zusters die plotseling zeer ernstig ziek worden en kort daarop overleden. Met verscheidenen van hen hebben we mogen bidden. Geweldig is het om te horen en te zien hoe mensen hun leven in de handen van de Heer en Heiland leggen en met vreugde hun lijden aanvaarden. We hebben ook erbij ontdekt dat het voor sommigen moeilijk is om het positieve te zien in een negatieve situatie. En hoe het zingen van lofliederen verstomt. Ook in mijn persoonlijk leven stopt het zingen wel eens door allerlei omstandigheden. De 10 onzagwekkende dagen liggen weer achter ons. Wat een opluchting toch. Steeds te moeten nadenken of nog iemand is waar je vergeving aan moet vragen. Want dat is het moeilijkste wat er is. Vergeving vragen betekent dat je jezelf moet vernederen. De minste willen zijn. Als je met het elkaar vergeven geen ernst gaat maken, dan loop je de kans dat het zingen van een loflied verstomt in je hart. En vanmorgen wil ik de gemeente vragen om vergeving van dingen die ik heb gezegd of gedaan, of juist niet heb gezegd en niet heb gedaan, waardoor ik u wellicht pijn heb gedaan. Als u mijn fouten en mijn zonden vergeeft, dan kan ik weer vrijuit zingen. Dank u wel. De parasha voor vandaag vinden we onder andere in Deuteronomium 32, waar ik een klein gedeelte van wil toelichten. En dat heeft Jasper ook al gedaan. De Hebreeuwse betekenis van Hazinu is luister. Er is een lied van Mozes aan het eind van zijn leven. Er is een lied met een ernstige boodschap. Mozes voorziet dat het volk van God zal afdwalen als zij het beloofde land zullen binnentrekken. Mozes begint zijn lied met het aanroepen van de hemelen en aarde tot getuigenis van zijn profetische waarschuwing. Hij laat daarin duidelijk het contrast zien tussen de trouw van de eeuwige en de ontrouw van zijn uitverkoren volk. Het luisteren hangt altijd samen met de beslissing van ons lot. Met andere woorden, als we blijven luisteren naar Gods stem en zijn woord onderhouden, het onderwijs van de Torah, zullen we de goede weg bewandelen en mogen we zegen ontvangen als gevolg van gehoorzaamheid aan zijn geboden. Het woord Haazinu komt van het werkwoord azaan, waar ook het Hebreeuwse woord voor oor afgeleid is. Dat hebben we al gehoord. Oor in het Hebreeuws is azen. Het oor geeft leven aan alle organen en door het luisteren wordt alles in beweging gezet. In de Tenach staan 5 bekende liederen. In de Torah staat het lied van Mozes en Mirjam toen ze de Schelzee waren getrokken. En natuurlijk wat we net gelezen hebben uit Deuteronomium 32... En het lied van de bron in nummer 21 vers 17. In Richteren staat het lied van Deborah. Het hooglied weten we is van koning Salomo. En in 2 Samuel 22 het lied van David. Maar het bijzondere is dat in tegenstelling van al die liederen Haazinu een uitdrukkelijke opdracht van de eeuwige is aan Mozes om dit lied op te schrijven voor de Israëlieten. Het begint rustig als zachte regen, zoals Jahwe's zachte stem ons leidt tot gehoorzaamheid. Terwijl wereldse geluiden hard zijn en aandacht vragen en gericht zijn op manipulatie, angst en egoïstisch zelfbehoud. Waar wij als mens sneller toegeneigd zijn om naar te luisteren. Luisteren naar wat God zegt in zijn woord zal ons de juiste weg wijzen. In Romeinen 10 vers 17 zegt Paulus, geloof komt door het luisteren naar het woord van de eeuwige. Het woord van God is ons leven, evenals een oor ons tot leven brengt. In Deuteronomium 32 vers 47 staat immers, het is geen vergeefs woord, maar het is uw leven. Zowel Mozes als David zijn ondanks hun verschillende boodschappen zich bewust dat Yahweh hen ten alle tijden zal helpen, mits zij Gods geboden zullen onderhouden en hem niet zullen verlaten. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zullen zijn, ze blijven het lied zingen, omdat zij weten op wie ze hebben vertrouwd. David wist rechtvaardig voor God te staan en durfde hem dan ook om hulp te vragen in zijn benauwenis. Zingen, ook al breekt de tak. David zegt hierin, God hoorde mijn stem en mijn hulpgeroep klonk in zijn oren. Hij redde mij van mijn vijanden, omdat hij welgevallen aan mij had. Omdat ik de weg des Heeren had gehouden en niet afgeweken was van mijn God. Hierin zien we dat Adonai zich aan getrouwen getrouw toont. En dat hij aan de verkeerde, zo staat er letterlijk, een tegenstander toont. Stormen kunnen ons allen overkomen. Maar de rechtvaardigen mogen van de eeuwige verwachten de strijd te kunnen doorstaan. In Psalm 18 staat zelfs, met mijn God spring ik over een muur. Zijn wij wel bewust van de kracht van God en zijn hulp als er stormen woelen? Kunnen we nog zingen als de tak breekt waarop wij leven? En gaan we niet in verdriet ten onder? Vergeten we niet hoe sterk onze God is? In moeilijke omstandigheden omgeeft Hij ons met zijn kracht. In het Asino, het lied van Mozes, waarschuwt Mozes het volk uitdrukkelijk te luisteren naar Gods stem en zijn geboden te onderhouden om gezegend te kunnen worden. Mozes wist in welke omstandigheden je kunt geraken, maar hij wist ook hoe de overwinning behaald kon worden en hoe ernstig de gevolgen zijn als je van Gods weg afdwaalt. Mozes gaf een ernstig woord door voordat hij stierf. Maar hij had ook een loflied in zijn hart. Omdat hij overtuigd was dat God zijn volk nimmer zou verlaten of verstoten. Ook al zou dat volk zijn wegen verlaten. De tak van Mozes zou binnenkort breken. Omdat hij aan het einde van zijn leven stond. Maar hij bleef een positief geluid uitstralen. Zingen, ook al breekt de tak. Dat was in het leven van Mozes zo. Dat was in het leven van David zo. En dat zou ook in uw en in mijn leven zo moeten zijn. Dat is het onderwijs van Hazinu. Het lied van Mozes. Hou je aan zijn geboden. Laat je niet afhouden van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Luister naar zijn woord. En hij zal je sterken. Ook al mogen de omstandigheden je te neerdrukken. Onze God is een rots en een toeverlaat. Zingend, ook al breekt de tak. Kijk nog eens naar die vogels. Als door een storm de tak breekt waarop ze zitten te zingen, dan slaan ze hun vleugels uit en stijgen ze hoog boven de takken uit, boven de gebroken takken uit en zingen rustig verder. Zingen, ook al breekt de tak. Ik herhaal nog maar eens even wat ik in het verleden ook al eens heb gezegd. De storm is vast wel eens door ons leven geraasd. De problemen hebben zich ook wel eens bij ons opgestapeld, zodat alles bij de handen afbrak. En als dat niet zo is, dan ben ik ervan overtuigd dat het vast wel eens zal gebeuren. Sorry. storm zal vast wel eens komen opzetten. En de tak zal vast wel eens breken. Ieder van ons heeft van die prachtige takken. Takken waarvan we nooit gedacht hebben dat ze breken konden. We hadden of we hebben onze persoonlijke takken. De takken van onze rijkdom en welstand. De tak van onze goede positie. De tak van onze goede huwelijk en gave gezinsleven. De tak van onze fijne vrienden en lieve vriendinnen. De tak van onze carrière. De tak van onze plaats onder de mensen. En de tak van onze stoerheid en flinkheid en braafheid. En niet te vergeten, de tak van onze vroomheid. Misschien wel de tak waarmee we geënt zijn op de edele olijf. Waardoor we onszelf meer en beter voelen dan andere gelovigen. En we zaten vergenoegd en zelfvoldaan het hoogste lied te zingen op onze tak. Totdat de storm opstak. En in één ogenblik wordt onze boom tot een ruïne gemaakt. Bomen vallen om. En takken breken. Hoe staat het met u? Met jou? Met mijn lied als de tak afbreekt? Zingen. Kun je zingen? Ook al breekt de tak. Zingen doen in ieder geval die beide mannen uit Handelingen 16 wel. Paulus en Silas zongen Gods lof te middernacht. En van deze middernacht moeten ze vooral geen zachtaardige voorstelling maken. Wij weten wel zo'n beetje wat de gevangenis is. Als we naar onze gevangenissen in Nederland kijken, dan lijkt het meer op een hotel dan op een gevangenis. De gevangenen hier worden aan alle kanten in de watten gelegd. En een politieman vertelde mij dat er zelfs mensen zijn die zodra ze ontslagen worden en weer op vrije voeten zijn, zo snel mogelijk maar weer een delict plegen om toch weer terug te mogen naar de gevangenis. Want sommigen hebben het daar beter binnen de muren dan er buiten. Maar de gevangenissen die daar in de tijd van de Romeinen waren, die waren niet zo best. Nee, daar lagen die beide mannen in hun bloed. Als de Romeinse lictoren iemand hun 50 met één slagen hadden toebedeeld, bleven van zo'n lichaam niet veel meer over. Daar lagen Paulus en Silas in de binnenste kerker. Dat wil zeggen, in het onderste hol, in het ergste van het erge. De voeten geschroefd in een ruw blok. Kijk, beste mensen, het volgende moeten u en ik eens goed beseffen. Paulus en Silas zongen geen psalm, gezang of een hoedorlied toen ze eruit waren. Toen die boeien gebroken waren en die blokken gebarsten waren. Toen alles weer mooi en goed was en ze bij de cipier op de koffie waren. Nee, ze zongen te middernacht. Dat wil zeggen, toen ze tot hun oren in de misère zaten en hun levenstak volkomen stuk was. Toen ze met bebloede ruggen tegen de muur lagen, hun wonden schrijnden en de ketenen diep in hun vlees was gesneden. Toen er menselijk gesproken geen graantje kans op redding was. Toen het nacht was, stikdonkere nacht inderdaad, te middernacht. Toen er dus niets te loven was, toen er alleen maar zuchten, te klagen, te vloeken en te gillen was, zoals dat in gevangenissen te doen gebruikelijk is. En daarvan kunnen gevangenismuren verschrikkelijke dingen vertellen. Zie, toen gebeurde daar dat wonder. Nee, dat die kerker door die aardbeving overspringt, is in deze geschiedenis niet het grootste wonder. Maar dat daar in die gesloten kerker twee mensen hadden openspringen. Dat twee tot dood veroordeelde mensen in allen ellende gaan zingen. Zingen. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. En ook. Lolanu, kilega amul gama, lolanu. Niet aan ons, maar aan de verlossing komt van u. Hodou, Adonai. Kijk, dat is het grootste wonder in deze geschiedenis. Zij zongen goden lofzangen te middernacht. Zij zongen, ook al brak hun tak. Hieruit blijkt dat ware godslof onafhankelijk is van gevangenismuren en boeien, van misère en ellende, van wonderen en naderende dood. Gelukkig maar, als de loszang in deze wereld van moord en doodslag het van ons welbehagen en een goede leven moet hebben, nou, daar kwam er niet veel van terecht. Bij een leven in voorspoed een lofzang zingen, nou, dat is een kleine kunst. Maar doe het ook eens te middernacht. Zing ook eens als de tak breekt. Hoe kwam dat eigenlijk, dat Paulus en Silas konden zingen? Wel, de verklaring staat ook in het Bijbelgedeelte. Zij baden. Dat deden ze eerst. Voor ze zongen, baden ze. Ja, ze zongen omdat ze baden. Daar zit het geheim van het lied, ondanks een gebroken tak. Wat is dat? Zij baden. Wat zit er toch in die twee simpele woorden, dat hun leven zomaar ineens uit die gruwelijke misère werd uitgelicht en hun harten als leeuweriken opstegen naar de hoogten van vrede en blijdschap, van jubel en lof? Zij baden, dat is ongetwijfeld voor alles door en door negatief. Dat is de negatie van de mens. Dat is het einde van Paulus en Silas zelf. Dat is de radicale doorstreping van eigen kracht en eigen kans, van eigen gedachten en eigen plannen en eigen prestaties. Dat is zichzelf tot nul reduceren. Dat is restloze overgave. Dat is zeggen, Yeshua, ik kom tot de ontdekking dat ik niets ben, helemaal niets. Dat ik u nodig heb in mijn leven. Dat ik zonder u niets kan doen. En ieder die dat nog niet doet, die ergens in een klein verborgen hoekje nog stiekem een korreltje eigen waarde of eigen zin heeft, of ook maar een greintje egoïsme en zelfbewondering heeft overgehouden, die bid niet. Bidden, echt bidden, ja, daar zit kracht in. Bidden is het einde van alle humanisme, van een mens met zijn prachtige prestaties en kwaliteiten. Een humanist bidt niet. Het humanisme roept de mensen op om te geloven in de kracht van de mens. Zoals regelmatig via de radio en tv te horen is. Als je niet gelooft in de kracht van de mens, dan ben je aan de God overgeleverd. Nou, ze hebben het bijna goed. De mens is aan God overgeleverd. En God zegt over de mens, er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Bidden, dat is het einde van de lofzang op de mens. Bidden is aankloppen bij een vriend. Je wordt verwacht en kunt altijd bij hem terecht. Daar staat op een doek in een gemeente waar ik op zondagmorgen dan eens kom om het woord te brengen. Bidden is als vallen. Het is niet omvallen of wegvallen. Bidden is in Elohim's armen vallen. Dat is het positieve van het gebed. En Elohim's armen waren voor Paulus en Silas iets zeer concreets. Het was geen abstract idee en geen stukje theorie. Nee, die waren voor hen zichtbaar, tastbaar, grijpbaar en openbaar geworden in de gekruisigde Yeshua. Wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Ja, wij heeft zijn zoon Yeshua naar beneden gezonden, naar deze moordende, stervende wereld. Naar deze wereld waar de ene terreur daar naar de andere plaatsvindt. Waar volk opstaat tegen volk en kinderen tegen hun ouders. Waar de straat regeert en zinloos geweld de overhand heeft. Yeshua heeft zijn ruach, de geest van Adonai, aan ons gegeven. Waardoor wij in voorspoed, maar ook in tegenspoed, op hem kunnen rekenen. Maar Paulus en Silas baden en zongen Adonai lof toe. We weten niet wat ze hebben gebeden. We weten niet of ze hebben gebeden of Yeshua hen uit de gevangenis wilde bevrijden. Of dat ze hebben gebeden om vergeving van hun zonden en om vrede in hun harten en vergiffenis voor hun vijanden. Wij weten alleen dat zij baden en dat dit alles is opgetekend in de Bijbel, opdat het ons heden tot voorbeeld mag dienen. Bidden en zingen. Hoe staat het met u? Hoe staat het met jou vanmorgen? Bid en zing je nog? En toen was Adonai daar, in die gevangenis, in die kerker. Zoals een bekend lied zegt, Baruch Hashem Adonai. Machtig is de naam van Adonai. Wat is dat een geweldige geloofservaring die Paulus en Silas die nacht meegemaakt hebben. Een groot feest, midden in de gevangenis. De stakkers, ze hadden er zo vaak en zo mooi over gepreekt en nu hadden ze hem zelf nodig. Gelukkig, die bebloede handen tasten niet te vergeefs. Toen hebben ze de waarheid en werkelijkheid van het evangelie ervaren. Toen bleek Yeshua, HaMashiach, niet alleen maar een mooi evangeliewoord op een marktplein of in een synagoge te zijn, maar een machtige werkelijkheid te middernacht in de gevangenis. Toen zij in hun gebed in de Messias sprongen, toen voelden ze dat ze opgevangen werden. Ja, opgetild, uitgetild, uit hun noden en ellende uitgetild. Toen ervoeren ze wat David zong in Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van die beduisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Toen ervoeren en beleefden zij de werkelijkheid van God. Waardoor de werkelijkheid van de ellende in de gevangenis niets meer betekende. Toen brak de grote angstbreker hun angst volkomen stuk. Toen hoorden zij de stem van Yeshua uit de middernacht. Heb goede moed. Ik heb de Satan overwonnen. Toen heeft Paulus ondervonden waar hij later over heeft geschreven in de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 8 vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slagschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Yeshua onze Heere. Zie, toen stroomde een vrede de geslagen harten binnen die alle verstand te boven gaat. Toen werden ze versterkt met kracht in de ziel. Toen viel de gevangenis van ze af en die boeien en dat houten blok. Te middernacht baden Paulus en Silas en toen begon het vanzelf. Toen zongen ze tot eer van Adonai. Ja, dat moest dan ook wel. Dat kan toch niet anders. Als je Yeshua in je hart hebt, hoe zou dan je tong niet kunnen zingen? Dan mag je ervaren dat het evangelie niet alleen maar mooie woorden zijn die je hier in de school hoort, maar dat zijn ruach ons boven alle moeilijkheden uit wilt tillen. Dan mag je daarvoor ervaren waarvan we iedere Sabbat de dienst mee beginnen. Dat onze hulp en verwachting is in het Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, zowel goed toe, Leolam Vaed. Dan bloeit er uit de ruïne van ons leven een lofzang op ter ere van Adonai. Dan worden er vanuit de binnenste kerker, te middernacht, vanuit geslagen, ja stervende harten, lofliederen geboren. Het ene lied na de andere klonk daarop. Paulus zette in en Silas viel erbij. Eerst zacht, wat haperend, wat weifelend, met pijnscheuten, door kreunen en zuchten gebroken stem. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu. En reinig mijn hart. Dat is het begin. En dat geldt ook voor u en voor mij. En daar mag u vanmorgen al mee beginnen. Ook al vindt u dat misschien moeilijk. Maar als je dat gezongen hebt, dan gaat het lied daarna steeds beter. Ook bij Paulus en Silas ging het zingen steeds beter. Het werd steeds krachtiger en steeds voller, steeds vrijer. En tenslotte zongen die twee ten dood opgeschreven mannen uit volle worst. Zodat de muren ervan dreunen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. En verder, ik wil zingen van mijn Heer, zolang als ik leef. Ik wil Hem eren, mijn God, zolang als ik ben. Hij is zo groot, elke keer als ik aan Hem denk, maakt het mij blij. Maakt het mij blij in de Heer. Loof nu de Heer, o mijn ziel, en alles wat in mij is. Prijs nu de Heer, o mijn ziel, prijs nu de Heer. Gemeente, misschien zit u op dit moment midden in een storm en misschien beginnen de takken al gevaarlijk te kraken. We kunnen niet in de toekomst kijken en we weten nog niet welke takken van onze levensboom worden afgebroken. We weten nog niet welke moeilijkheden er op onze weg komen, maar komen zullen ze. Maar we weten wel dat onze hemelse Vader ons een boek heeft nagelaten waaruit we mogen leren en lezen. Laat de Bijbel voor ons zijn als Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wat er ook zal gebeuren in gemeenschap met Adonai door zijn zoon Yeshua Messias, kunnen we elke probleem aan die ons nog te wachten staat met een loflied op onze lippen. Laten we doen wat Paulus en Silas deden. Laten wij bidden en daarna lofzangen zingen. Dan mag elke tak breken, want u bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk door de kracht van Adonai. Amen.